Goedemorgen allemaal. We zijn, kijk eens aan, allemaal voor iedereen die dat geldt, een prettige Vaderdag uiteraard. En we zijn een beetje dun bezaaid vanmorgen, maar toch blij dat de mensen die er zijn, dat we er zijn. Vanuit de raad verder geen aanvullingen op het mededelingblad. Wat we wel even willen noemen uiteraard is dat we onze zuster Nelke van der Leest achter het orgel hebben voor de eerste keer uit Emmekopas. Haar première, hartelijk welkom. En onze broeder Jalt Daan, en we wensen jou een hele goede dienst toe samen met ons.
Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een voorrecht om vanmorgen weer in alle vrijheid bij elkaar te komen in de naam van onze Heere Jezus Christus. Vrijheid noem ik. Afgelopen week was er de Nacht van Gebed georganiseerd door Open Doors. En daar word je er meer mee geconfronteerd dat vrijheid van samenkomen niet vanzelfsprekend is. En daarom mogen we daar dankbaar voor zijn. En we mogen ons verbonden weten met al diegenen die in hetzelfde geloof in de Heere Jezus staan. Voordat we verder gaan met deze dienst, stel ik voor dat we een moment hebben van stil gebed, waarin we ons richten op de Heere en daarna zijn hulp over dit samen zijn vragen. Zullen we een moment stil zijn met elkaar? En zo spreken wij uit, Heere, dat onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Gemeente van Jezus Christus, hier in Emmen, in het Baken, genade, zei u, en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de levende en de opgestane Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst nu voortzetten met het zingen van lied 105 uit het Liederen voor Gemeentezang. Dat is dus ook Psalm 105, de coupletten 1, 2, 3 en 5. En ik stel voor dat we dat lied staande met elkaar zingen voor zover dat mogelijk is. 105, 1, 2, 3 en 5. zegen vragen over deze dienst. Zullen we samen bidden. Ja, Vader in de hemel, we danken u dat we u op deze Vaderdag ook onze hemelse Vader mogen noemen. Door het geloof in uw Zoon Jezus Christus. En dank u wel dat wij deze morgen in vrijheid bij elkaar mogen komen. En dat we dit prachtige lied mochten zingen. Dat u een verbond hebt gesloten met Noach en later met Abraham. In feite al met het eerste mensenechtpaar. En dat wij ons opgenomen mogen weten in dat verbond. In het nieuwe verbond wat uw Zoon Jezus heeft gesloten door zijn bloed voor ons te geven. Ik dank u wel dat we in dat verbond staan. Dank u wel voor deze morgen. Wilt u tot onze harten spreken door uw geest en door uw woord? Help ons onze harten te openen. En geef, Heere, dat we een ontmoeting met uzelf zullen hebben. Dank u wel dat we deze morgen hier mogen zijn. Wilt u ook zijn bij hen die een taak hebben? Wilt u hen daarin ook zegenen, hen bij helpen en hen nabij zijn? Heer, dank u wel dat we ook op deze manier u mogen dienen. Onze talenten in dienst van u mogen stellen. Wees ons zo nabij deze morgen. Wilt u zijn bij de mensen die hier niet kunnen zijn door ziekte, werk of andere omstandigheden? We willen uw zegen ook over hen bidden. En we bidden niet alleen voor onszelf, maar voor alle mensen die in Emmen, in deze omgeving, in Nederland, Europa, in deze wereld samenkomen in uw naam. Wilt u daar zegenend aanwezig zijn? En we bidden dat wanneer er nog mensen zijn die niet voor u gekozen hebben, dat ze dan zich zullen omkeren naar u toe. In u zullen gaan geloven, zich bekeren. Heren, dat uw gemeente zal worden uitgebreid. Wat zal dat geweldig zijn. En we bidden dat overal, maar ook hier, deze dienst tot eer van u is. En zo vragen we uw zegen over ons en over dit samen zijn tot eer van uw grote naam. We vragen dat in de naam van de Heere Jezus. Amen. We denken vanmorgen na over het verbond wat God met Noach heeft gesloten. Voordat we dat daarover lezen, zingen we nog een lied. Groot is uw trouw, o Heer. 391 willen we nu met elkaar zingen. lied in Johannes de Heerbundel en ook in Opwekking uit 2 coupletten bestaat. Maar in het liedboek voor gemeentezang staan er 3 coupletten. En eigenlijk vind ik dat ook nog wel zo mooi, dat er nog een 3de couplet hierin staat. We lezen vanmorgen uit de Bijbel en we lezen uit Genesis 9. Ik heb dat verkeerd op de liturgie gezet. Ik had dat niet in de gaten, maar een broeder in de consistorie, broeder Hofman, die sprak mij aan en die zegt, ja, het gaat over Lot en over de dochters. Wat. Ik ben eigenlijk wel wat benieuwd waar dat over gaat. Ik dacht, Lot? Ik denk, toen keek ik en toen dacht ik, ja, ik heb op papier gezet Genesis 19, maar het moet Genesis 9 zijn. Dus dat heb ik verkeerd op de liturgie gezet. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit het woord van God, uit Genesis 9. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Dat is een vertaling die dicht bij de grondtaal staat, maar toch in gewoon Nederlands. En boven het gedeelte hebben de vertalers gezet Gods verbond met Noach. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk. Breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken, dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Tot zover het Bijbelgedeelte, het gedeelte uit Gods woord. Voordat we daarover na gaan denken, willen we nog een prachtig lied zingen. Het is op de melodie door Ludwig van Beethoven gemaakt. Lied nummer 245. Vreugde, vreugde, louter vreugde. En we zingen daarvan de coupletten 1 tot en met 4. Lied 245 uit Liederen voor Gemeentezang.
Yeah.
boven de overdenking heb ik gezet. Het verbond van God met de mens. We hebben vanmorgen een aantal versen uit Genesis 9 gelezen. En in dat gedeelte komt de bogen in de wolken de regenboog voor. Een teken van het verbond van God met de mens. Ik ben erop gekomen omdat we de laatste jaren regelmatig worden geconfronteerd met de regenboogvlag. Vorige week was er een EO Jongerendag en het is een groot voorrecht dat we in een land als Nederland nog zo'n soort jongerendag kunnen houden waar jongeren, 15.000 waren daar, er in Rotterdam Ahoy, bij elkaar kwamen om van God, van de Heer Jezus te horen en tot eer van hem bij elkaar te zijn. Een groot voorrecht. Op het podium was ook een van de artiesten die het nodig vond om met zo'n regenboogvlag over het podium te lopen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wat een ongemakkelijk gevoel bij krijg. Gisteren was er de Roze Zaterdag, de Pride Walk in Rotterdam. Naast het Feyenoordstadion hing ook zo'n regenboogvlag. Inmiddels, die regenboog die voor oorsprong het verbond, het teken van het verbond van God met Noach en daaroverheen ook met alle mensen en alle dieren is geweest. Inmiddels is die vlag een symbool van, ik heb de letters even opgeschreven, LHBTQIA+ beweging. Waar die letters ook precies van mogen staan, als u dat, de meeste denken, kan ik het wel opnoemen, maar u kunt dat ook op internet googlen, daarin wordt het prima uitgelegd. Nu ben ik persoonlijk iemand die wel van kleuren houdt. We hebben net ook over die kleuren gezongen. Kleuren is iets wat God gegeven heeft. De veelkleurigheid van de schepping en al die kleuren, ook letterlijke kleuren, God heeft dat geschapen. Ik weet nu, de ouderen van u die kennen hem vroeger, de Er is hoop sticker misschien wel. Ik heb hem zelf ook op de auto gehad. Dat was een sticker met ook verschillende kleuren. En dat was door het Instituut van Evangelisaties, tegenwoordig heet dat Agape. Alleen stonden die kleuren wel even voor wat anders dan waar die regenboogvlag voor staat. Wanneer je bedenkt uit hoeveel letters die beweging bestaat, dan geeft dat wat mij betreft wel aan hoe gebroken de schepping is waarin wij leven. Want zo is het van oorsprong niet bedoeld. En ook dat die gebrokenheid eigenlijk maar bejubeld, ik zou zeggen gebodvierd moet worden. En dat je ervoor uit moet kijken om daar wat van te zeggen. Het geeft aan dat we wat mij betreft steeds verder bij wat God bedoeld heeft vandaan raken. Alleen je loopt het risico wanneer je daar heel veel mee bezig bent en daarop afgeeft. Ja, dat je daar ook juist weer heel fanatiek in wordt. En er zijn denk ik andere zaken die meer aandacht verdienen dan je alleen maar daartegen verzetten. Want je kunt je daar zo in vastbijten en zo in opgaan dat je als het ware agressief wordt tegen dat soort bewegingen, tegen dat soort dingen die in de samenleving spelen. En agressie is nooit het goede antwoord. Want als je daarop doorgaat en daar maar je tegen blijft. Zie, wat verkeerd is, mogen we verkeerd blijven noemen. Laat dat duidelijk zijn. We moeten het toetsen aan het woord van God. Maar je kunt daar ook een soort fanatisme en bijna agressief in worden. En als het dan niet gebeurt wat je zelf meent dat er moet gebeuren, dan raak je gefrustreerd. Onze primaire houding zou liefde moeten zijn. Dat betekent geen goedkeuring. Maar ook geen agressie. En wanneer we ons toch een keertje onszelf tegenkomen en een keer, noem het maar, uit de bocht vliegen, dan mogen we daar weer mee naar de Heere God toe gaan. Onze zonden belijden en opnieuw beginnen. En opnieuw beginnen, dan komen we bij hoofdstuk 9 van Genesis. Het is een nieuw begin, als het ware. God begint opnieuw met Noach en zijn vrouw, hun zonen Sem, Gam en Javed en de vrouwen van die zonen. Nadat een grote catastrofe, zo mogen we de zondvloed toch wel noemen, heeft plaatsgevonden. De zondvloed vond plaats op initiatief van God. Hij heeft ertoe besloten. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Wat ze uitdaagden was steeds even slecht, zo staat er in de Bijbel. De Schepper kreeg er spijt van dat hij de mensen gemaakt had. Hij was tot in zijn hart gegriefd. En de Heer besloot de mensen en de dieren van de aarde weg te vagen. En zo gebeurde het. Alleen Noach vond genade bij de Heer. Tussen de zondeval en de zondvloed zitten vele honderden jaren. Ergens las ik dat dat ongeveer 1565 jaar is geweest, dat er tussen het moment van de zondeval en dat moment van de zondvloed heeft gezeten. Noach en zijn familie, die hebben ongeveer een jaar in de ark gezeten nadat er dus die zondvloed is gekomen die alles onder water heeft gezet. En nadat Noach en zijn gezin, zij die bij hem horen, de ark heeft verlaten, bouwt hij een altaar en offert aan de Heer. In de Bijbel staat dat de geur van dat offer de Heer behaagde. En hij zei bij zichzelf: nooit zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan. En God zegende Noach en zijn zonen. Daarbij zijn de vrouwen van Noach en van de zonen van Noach inbegrepen. En hij zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. Er is vanaf Noach en de zijnen een nieuw tijdperk aangebroken. En de familie van Noach en Noach uiteraard zelf wordt opgeroepen vruchtbaar te zijn. Diezelfde oproep vinden we al eerder in het Bijbelboek Genesis, namelijk aan de eerste mensen Adam en Eva. Het is voor Noach en de zijnen een nieuwe start. In vers 2 staat vermeld dat aan hen de macht over alle dieren wordt gegeven. De wilde dieren, de kruipende dieren, de vogels, de vissen, alles wat over de aardbodem van de zee zich beweegt, alles valt onder hun heerschappij. Net zoals dat in Genesis 1 tegen het eerste mensenpaar is gezegd. Toch staat er in vers 2 een vermelding bij die niet wordt genoemd in Genesis 1 of 2 bij de eerste mensen, namelijk dat de dieren angst en ontzag voor de mensen zullen voelen. Die verhouding is anders dan dat het eerder is geweest. Er is toch iets veranderd. Je zou kunnen zeggen, er is toch bij iets stuk gegaan. De mensen blijven ook in hun omgang met de dieren verantwoordelijk tegenover God. Vervolgens staat er dat alles wat leeft en beweegt hen tot voedsel zal zijn. En dat is heel anders dan wanneer je dat leest in Genesis 1. Leest u dat thuis nog maar eens een keertje na. Want daar zegt God tegen de mensen dat hij hen alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen tot voedsel geeft. Dus ik trek daaruit de conclusie dat de eerste mensen geen vlees hebben gegeten. Ze zullen vegetarisch zijn geweest. Voor sommige mensen is dat, of voor een aantal mensen is dat vandaag de dag een bewuste keuze. Voor de eerste mensen zal dat vanzelfsprekend zijn geweest. Ze waren geen vlees nodig en ze kwamen niet tekort. Vandaag de dag zijn er ook mensen die veganistisch willen leven. Maar dan moet je er wel goed op letten dat je alle voedingsstoffen bezig krijgt. Ik weet van iemand die ons bekend is, die dat ook deed. En op een gegeven moment kreeg hij allemaal plekken op de armen, maar die kreeg, en dat hadden ze niet in de gaten, die kreeg veel te weinig eiwitten binnen. Dus dan moet je met voedingssupplementen gaan werken als je op die manier rekening wilt houden met het eten. Want in vlees en in dierlijke producten zitten vaak veel goede voedingsstoffen die we nodig zijn. Dus als je dat niet wilt, dan moet je erom denken dat je in ieder geval supplementen, andere voedingsstoffen, of op een andere manier voedingsstoffen binnenkrijgt. Misschien dat het vandaag de dag Als het om het eten van vlees en dierlijke producten gaat, bij ons ook allemaal wel wat minder mag. Trouwens, dat geldt waarschijnlijk ook wel voor andere terreinen in het leven. Noach en zijn gezin mogen alles wat leeft en beweegt als voedsel gebruiken. Althans, in de tekst staan geen beperkingen genoemd. Wel staat er in vers 4 dat het verbod om vlees waar nog bloed in zit te eten. Want het bloed staat symbool voor het leven. Verlies van bloed leidt tot de dood. Ook heel praktisch. Als wij bloedverlies lijden en het bloed blijft maar doorstromen, dan verliezen wij het leven. Dan leidt dat tot de dood. In de wet in Leviticus en in Deuteronomium staat een uitdrukkelijk verbod om bloed te drinken. Feitelijk wil dat zeggen dat God het beste met zijn schepselen voor heeft. Tegelijk wil God dat het bloed alleen voor offers wordt gebruikt. Bloed staat voor leven. Er moest een dier sterven om aan bloed te komen. Dat dier stierf in de plaats van degene die dat offer bracht. Wat waarschijnlijk bij het verbod om bloed te drinken ook een rol speelde, was dat er bij vele heidense volken een gewoonte was om bloed te drinken, omdat zij dachten dat het hun levenskracht versterkte. Dat waren dus die omringende volken die bewust bloed dronken en daarom in de Bijbel een heel nadrukkelijk verbod om vlees met bloed te eten en ook om bloed te drinken. En als je dat dan doet om je levenskracht te versterken, dan komt het erop neer dat het eigenlijk weer tot meerdere eer en glorie van degene is die het offer brengt. Terwijl je zou zeggen, ja, dat offer is juist bedoeld om degene aan wie je dat offer brengt te vereren en groot te maken of je voor hem te vernederen. In deze tijd van allerlei alternatieve relaties en genderneutraliteit, waarbij het man en vrouw zijn en het huwelijk zoals God het heeft ingesteld steeds verder uit het zicht verdwijnt, is dat bijna altijd tot meerdere eer en glorie van de mens zelf. Daar gaat het om. De mens zelf staat voortdurend centraal en God verdwijnt steeds verder uit beeld. In het gelezen gedeelte staat dat God genoegdoening eist van het bloed van mensen dat door anderen vergoten wordt. Die bepaling geeft aan dat de Heer het leven zeer hoog en waardevol acht. Oftewel, je moet van een mensenleven afblijven. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening, spreekt de Heer. De wet van Mozes schrijft voor dat de moordenaar die met voorbedachte raden heeft gehandeld, geëxecuteerd moet worden. Het kan zelfs zijn dat een dier een mens doodt. Ik ben op een boerderij opgegroeid en u weet, daar worden soms ook stieren gehouden. En soms gebeurt het wel dat een stier de boer aanvalt en dat iemand daarbij omkomt. In de wet van Mozes staat, wanneer een dier een mens doodt, dan moet het dier gestenigd worden. De doodstraf dus. In het Nieuwe Testament lezen we van de apostelen Paulus en Petrus dat zij de overheid aanwijzen als uitvoerder van het vonnis. Dat kan ook de doodstraf zijn, maar gaat dat mij ook eventjes. Wij moeten niet het recht in eigen handen nemen. Als we het er niet mee eens zijn, vandaag de dag lees je dat nogal vaak, dan komen de protesten. Wij hebben hier in Nederland het recht om te demonstreren. Ik kreeg ook een vraag van iemand, als Poetin tegenover jou zou staan en jij had een revolver bij je, zou je hem dan doodschieten? Ik weet niet meer wat ik daarop gezegd heb, want zo'n vraag, ik had daar helemaal niet over nagedacht. Maar ik weet wel, God roept ons op om de overheid het vonnis te laten voltrekken. Wij moeten niet het recht in eigen hand nemen. Daar moeten we zeer voorzichtig mee zijn. We mogen onszelf en degene die ons omringen, mogen we beschermen. Maar we moeten niet het recht in eigen hand nemen. Maar goed, het ging er hier ook eventjes om dat om die doodstraf, dat als ook vandaag de dag zou je dat bijbels gezien kunnen funderen. En ik heb in het verleden ook wel eens gezegd dat ik daarvoor was. Maar toen las ik dat in bepaalde moslimlanden, dat vanwege de blasfemiewetten die daar golden, mensen de doodstraf gaven. En dat zijn mijn broers en zussen die dus zo'n doodstraf ondergaan. Dus toen ben ik daar wel wat terughoudender op geworden. En ook een vergissing is letterlijk dodelijk. Dus met de doodstraf, als je het letterlijk in de Bijbel leest, God acht het leven van de mens zo hoog dat als iemand anders dat neemt, dan moet zijn of haar leven ook genomen worden. Omdat dat leven zo hoog wordt geacht. En tegelijk, we moeten wel daar voorzichtig mee omgaan, omdat we ons als mensen kunnen vergissen. En we zien ook dat regeringen en overheden soms wetten instellen, ja, waar de doodstraf op rust, waarvan je zegt, ja, daar zijn wij het dan, en zeker ook van de Bijbel uitgezien, niet mee eens. God heeft zijn mens als evenbeeld gemaakt. In vers 6 wordt het dus, dat vonnis dus nog eens een keer herhaald en bevestigd. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed zal door mensen vergoten worden, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. God presenteert zich hier als een grote verdediger van de mens die hem dierbaar is, op grond van de gelijkenis die er is tussen God, de schepper, en de mens. De mens is zijn evenbeeld en zijn vertegenwoordiger op aarde. Moord treft dus God zelf, omdat zijn evenbeeld wordt gedood. Soms vinden we de doodstraf nogal erg en eng en wat dan ook. Maar als je bedenkt dat iemand anders zo, die ander die een schepsel van God is, zo moedwillig heeft doodgemaakt, ja, dan zegt de Bijbel van zo'n iemand hoort niet meer te leven. De zwaarte van de straf past bij de ernst van het vergrijpen. En dan volgt de opdracht, wordt vruchtbaar en vervult de aarde. En God spreekt tegen Noach en zijn zonen dat hij een verbond met hen sluit en met hun nageslacht en met alle levende wezens die bij hen zijn, met alles wat uit de ark gekomen is, alle dieren op aarde. En God belooft dat hij nooit weer een zondvloed zal laten komen om de aarde te vernietigen. Een plechtige belofte van de Heere God dat hij de aarde niet meer zal vernietigen. Een verbond tussen de schepper en de nakomelingen van Noach, die de vader is van een nieuwe mensheid. En in een groter verband Gods verbond met de hele schepping. Het verbond met Abraham krijgt een teken, namelijk de besnijdenis. Het verbond met Israël op de Sinaï krijgt als teken de Sabbat. En het teken dat God aan Noach geeft is een regenboog in de wolken. Ik denk dat we allemaal wel eens een regenboog hebben gezien. Het levert vaak ook prachtige plaatjes, schitterende beelden op. Soms zie je nog dat er regen en daardoorheen zo'n boog met de zon verschijnt. De regenboog in de wolken, dat doet mij ook altijd weer denken aan dat lied uit Opwekking van de King Gaban, die dat dan gezongen heeft. En een boog in de wolken als teken van trouw. Een prachtig lied ook. Waarin we bezingen dat God dat ooit heeft als verbondsteken aan Noach heeft gegeven. En dat wij ook daarop mogen vertrouwen. De regenboog die net als de zon en de regen al ver voor Noach's tijd bestond, krijgt na de zondvloed een nieuwe betekenis. Hij verschijnt na de regen en is dus zeer geschikt om te herinneren aan Gods belofte. Dat hij de aarde niet meer zal vernietigen door de zondvloed. De tekenen zijn meestal bedoeld voor de mens. Dat je daaraan herinnerd wordt. God heeft het beloofd. Wij mogen daarop vertrouwen. Tegelijk is het ook voor God zelf een herinnering. Staat het in het gedeelte. Als hij die boog zal zien, zal hij weten. Ik heb een belofte gedaan. Een verbond gesloten met de mensheid. En hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Hij is dezelfde nu. God verandert niet. Ik weet nog dat er in Johannes de Heer ook met een lied met een refrein stond. Hij is dezelfde nu. Ik weet niet of dat ook in het liedboek van... Ik heb het niet gevonden, maar het kan best wel zijn dat het erin... Maar hij is dezelfde nu. De God van het begin, van oorsprong, de God van eeuwigheid is dezelfde nu. Dat betekent ook dat hij nog steeds de zonde haat. En verdriet heeft van wanneer de mensen hun eigen gang gaan. Dat God ook gegriefd en gekwetst kan worden wanneer de mensen, zijn schepselen, hem aan de kant schuiven of zelfs compleet negeren. Uit de Bijbel weten we dat God in gaat grijpen. En ik geloof en ik hoop dat u, zoals u hier zit, dat ook allemaal gelooft. Ik heb namelijk iemand getroffen die volgens mij zo'n beetje 75 jaar is en zijn leven lang naar de kerk gaat. En die zegt nog, ik geloof niet in ingrijpen van bovenaf. Ik was met stomheid geslagen, denk ik. Als je dat ten diepste niet verwacht, wat geloof je dan nog wel? God gaat ingrijpen. Er komt een moment dat God een afrekening houdt met de mensheid. En voor het zover is, komt de Heer Jezus terug om zijn gemeente, om ons als zijn bruidsgemeente op te halen. Wij mogen als bruidsgemeente uitkijken, uitzien naar zijn komst, naar onze Heer en Heiland, als onze bruidegom. Tot die tijd hebben we te maken, leven we in een land met grote verschillen. Vorig jaar werd er een nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven en dat werd gewoon in de pers gepresenteerd. Koning Willem-Alexander kreeg hem zelfs aangeboden. Ik heb dat als zeer bijzonder gezien. Tegelijk worden alle remmen losgegooid als het gaat om die LHBTIQA+ beweging. Daarbij gaat het er niet om in die beweging om wat God bedoeld heeft of wat hij van hem of haar zou vragen. Maar het gaat er ten diepste om dat de mens zelf wil bepalen wat ze willen doen. Dat ze hun gevoel achterna gaan. En wij weten het op een gegeven moment wel weer zo in te plaatsen dat de Bijbel dat op een gegeven moment wel weer goedkeurt. Dan is het niet meer God schiep de mens, maar de mens schept een God die dat wel goed vindt. Het wordt helemaal omgedraaid. Ik denk dat er onder die mensen ook daadwerkelijk mensen zijn met problemen. Dat moeten we ook niet ontkennen en moeten we ook niet bagatelliseren. Mensen die met hun identiteitsproblemen zitten met verwarde gevoelens. Maar ik geloof dat de manier waarop er nu mee omgegaan wordt ver afstaat van wat de Bijbel ons daarover zegt, van het woord van God. Het wordt nu meer ook gepresenteerd alsof dat de norm zou zijn en dat is het absoluut niet. Maar ook voor ons, als we allemaal netjes zijn getrouwd, misschien zijn we alleen komen te staan of vrijgezel gebleven. Maar gaat er in onze relatie of in ons vrijgezellen leven altijd zoals God het bedoeld heeft? We kunnen zo gemakkelijk afgeven op alternatieve relaties en zeggen, oh, dat is zo erg. Maar laten we ook in de spiegel van ons eigen hart kijken. Ik weet van mensen die heel erg afgeven op twee mensen van hetzelfde geslacht die en daar gewoon een naar woord bij zei. Maar als die persoon het, als het om geld ging of nou om de belasting, ach, dan kwam het niet zo precies. Daar zit toch een soort hypocrisie in. Alles wat afwijkt, nog, dat is, ach, daar mag je op afgeven. Maar God houdt ons een spiegel voor. We moeten ook in ons eigen hart kijken. Hoe staat het met ons in ons leven? We hebben het over het verbond gehad dat God met de mens gesloten heeft. En in het leven kunnen mensen ook een verbond met elkaar sluiten. En ik geloof dat het belangrijkste verbond is wat een mens hier met een ander mens kan sluiten. Het huwelijksverbond is. Dus dan nog even over hoe God het bedoeld heeft wanneer we de Bijbel lezen. In Genesis 2 lezen we over de instelling van het huwelijk door de Heere. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. En zo is het van oorsprong, vanaf het begin af, de bedoeling geweest. En dat is niet veranderd. De hele Bijbel door vinden we dat dit de bedoeling is geweest. Dat we in het Oude Testament van verschillende aansprekende mannen lezen dat ze er meerdere vrouwen op nahielden, wil niet zeggen dat het oorspronkelijke principe één man en één vrouw die samen een huwelijksverbond sluiten, is aangepast. Noach en zijn drie zonen hadden elk nog hun eigen vrouw. Het Hooglied beschrijft de liefde tussen één man en één vrouw. Het verbond tussen het volk van Israël met de Heere God wordt vergeleken met een relatie van een man en een vrouw. En wanneer het volk vreemd gaat door andere goden achterna te lopen, zo, dan gaat het volk vreemd. Eén man, één vrouw. De Heer Jezus, zijn woorden worden opgetekend in het evangelie, benadrukt hoe het huwelijk oorspronkelijk is bedoeld en grijpt terug op de tekst uit Genesis 2. De apostel Paulus schrijft in Efeze 5 over het huwelijk tussen man en vrouw en vergelijkt het met de liefde die de Heer Jezus, die Christus, voor de gemeente heeft gehad. In Openbaring 19, daar zijn we bijna aan het eind van de Bijbel, gaat het erover dat de bruiloft van het Lam, de Heer Jezus, is gekomen en dat zijn vrouw, de gemeente, zich gereed heeft gemaakt. We zien dus dat beeld van die ene man en die ene vrouw die samengevoegd worden in het begin van Genesis en aan het eind van het boek Openbaring. Ook al is het in het eind van Openbaring een symbool. Laten wij vertrouwen op de trouw van God die een verbond met de mensheid heeft gesloten. Maar laten we ook vasthouden aan de verbond dat de mens gegeven is tussen één man en één vrouw. En laten we vooral de Bijbel naspreken en laten we niet de Bijbel buik spreken. En laten we leven tot eer van God, omdat we hem willen dienen en zijn woord willen naspreken in deze tijd. Daar wens ik ons allen Gods zegen en zijn hulp bij toe. Amen. In het liedboek, of in liederen voor het liedboek zeg ik, liederen voor gemeentezang staat ook een prachtig lied. Want mensen kunnen natuurlijk ook verward zijn. En dan weten we dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. Dat is lied nummer 562. 562 uit liederen voor gemeentezang. samen danken en voorbeden doen. Ja, Heere, wilt u ons helpen zo in het leven te staan en dat te geloven en van daaruit te leven dat er geen grenzen zijn aan uw macht, Heere Jezus. U kent onze twijfel, u weet van onze zorgen en u kent ons verdriet. U kent ook de blijde dingen, de mooie vooruitzichten, de hoop van waaruit wij leven. We zijn met zoveel verschillende mensen die op verschillende manieren in het leven staan. Maar we mogen er allemaal mee naar u toe gaan en help ons te leven vanuit het geloof dat u orde op zaken stelt, dat u terugkomt, Heere Jezus, om ons als uw kinderen op te halen. Maar ook dat u terugkomt om orde op zaken te stellen, om te regeren vanuit Jeruzalem. En dat het ooit perfect zal zijn, volmaakt. Dat er geen verdriet, geen zorgen, geen problemen meer met de mensen zullen zijn, ook onderling niet, of mensen die problemen met zichzelf hebben. En we bidden voor al die mensen met moeite, met zorg, met verdriet, met pijn, met onzekerheid. Heere, wilt u ze hoop geven, wilt u ze rust geven en vrede geven. En ik bid ook dat ze daarmee naar u toe zullen gaan. We danken u voor uw machtig woord. En we danken u, Heere, dat u een verbond hebt gesloten met ons als mensen. En dat u, Heere Jezus, uw leven hebt gegeven en gezegd hebt dat het verbond een nieuw verbond is in uw bloed. En dat wij als het ware als uw kinderen onder uw bloed mogen staan wanneer we geknield hebben bij het kruis van Golgotha. Heere, geef dat we dat zullen geloven en dat woord en die oproep om in u te geloven serieus zullen nemen. Heere, wilt u zijn bij onze familieleden, onze kinderen, kleinkinderen wellicht, andere familieleden. Heere, en we danken u voor hen die in u geloven en we bidden voor hen die u de rug hebben toegekeerd of niet in u geloven. En we bidden, Heere, dat ze zich omdraaien en in u zullen gaan geloven. Heere, laat niemand van hen verloren gaan. Dat zij zullen zien dat u gekomen bent en dat u een geweldig verbond met ons als mensen hebt gesloten. Heere, wilt u ook zijn bij deze plaatselijke gemeente? Wilt u de gemeente zegenen en tot de zegen stellen? Wilt u zijn bij hen die hier extra verantwoordelijkheid voor dragen? Heere, dat het hen niet te zwaar valt om dat te doen, maar dat ze beseffen dat ze dat mogen doen omdat ze u willen dienen. Heere, zegen zo ook deze gemeente. En we bidden ook voor deze wereld in nood. We denken aan de oorlog in Oekraïne en we bidden voor vrede, maar bovenal dat mensen vrede met u zullen hebben. Heere, ontfermt u zich over deze wereld. Wilt u zijn met onze vervolgde broeders en zusters? Er zijn er zoveel die zuchten onder het juk van de islam. Heere, wilt u ze staande houden? Wilt u ze kracht geven? En ze vragen ons om te bidden, om vrijmoedigheid, om het evangelie te delen. En dat willen we doen, maar we bidden ook voor onszelf. Geef ons vrijmoedigheid om de blijde boodschap uit te dragen, om conform die boodschap te leven. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. Wilt u ze zegenen en vrede geven? En we bidden dat uw volk in u gaat geloven. En dat zij in uw zoon als de Messias zullen gaan geloven. We bidden voor zending en evangelisatie. Dat uw woord, uw evangelie, het goede nieuws, veel mensen zal bereiken. Heer, en er is heel veel te vragen. Maar er is ook heel veel om voor te danken. Heer, we danken u dat u onze schepper bent. Dat u onze verlosser bent en dat u onze toekomst bent. En dat we uit mogen zien naar u. Heer, dank u wel, ook voor dit samen zijn. Wilt u bij ons zijn, ook deze verdere zondag. Ook voor de tijd die komt. En help ons uw licht te verspreiden. Vanuit het besef dat u uw licht in onszelf hebt gegeven. Dat u uw geest aan ons hebt gegeven. Heer, help ons daar iedere dag weer opnieuw van bewust te zijn. En dat we ook de kansen grijpen die u gegeven hebt om andere mensen van dat geweldige nieuws te vertellen. Wees zo bij ons, de tijd die voor ons ligt. En we danken u voor uw oneindige liefde, voor uw trouw en uw genade. Geprezen zij uw eeuwige naam, almachtig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Ons slotlied is 379 uit Liederen voor Gemeentezang. Bouw op God, verwacht zijn zegen. En het refrein zegt, en ik meende dat ik daar in Steenwijk, dat ze zei, nou, dat moeten we maar wat anders van maken. Bouw op hem die wond en heelt. Alle goeds ons toebedeeld, ons door lief en leed bereid voor de vreugde en eeuwigheid. Wij vonden die woorden nogal heftig, dat God ons dat toebedeelt. Zei, ja, daar maken we liever wat anders van. Maar als we alles van God verwachten, alles uit zijn hand aanvaarden, dan aanvaarden we ook de dingen die ons niet aanstaan uit Gods hand. Als we dat van Job lezen, hij maakte hele nare dingen mee. En het was natuurlijk de duivel die de vrijheid kreeg en die dat deed. Maar Job aanvaarde het uit de hand van God. We willen nu met elkaar zingen 379, couplet 1 en 2. Dan bidden we om de zegen van de Heer en daarna zingen we coupletten 3 en 4. En ik stel voor dat we dat lied staande met elkaar zingen. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte die van harte bij u wordt aanbevolen. Genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met ieder van ons totdat we de Heere Jezus ontmoeten in heerlijkheid. Amen.